Goedenavond. Het is 7:45 en de bedoeling is dat we om 7:15 zullen beginnen en dat we na een opening dan de Bijbellezing hebben. Dan zingen we nog een psalm en dan hebben we een pauze met koffie. En laten we dan eerst beginnen met zingen van psalm 72, vers 7 en vers 8. Vers 7 en 8. Nooddruftigen zal hij verschonen. En dat laat ook het werk van de Heer Jezus zien, zoals geprofeteerd is in psalm 72 en zoals wij ook gedeeltelijk vervuld zien ook in Marcus 2. Hoe de Heer omzag naar de armen en de verslagenen. Dus psalm 72, we zingen versen 7 en 8. En wie kan er spelen voor ons? Er moet toch allicht wel iemand zijn die kan spelen. Paul, u bent hier. Ik zag u net. Zou u willen spelen voor ons? Goed. Want ik weet dat u orgel kunt spelen. Dus. Oké. 72, 7 en 8. Laten wij nu met elkaar lezen Markus 2 en we lezen de verzen 13 tot en met 28. Daar waren we de vorige keer gebleven. Bij Markus 2 vers 13 en dat gaan we nu met elkaar lezen en hopen we ook te behandelen vanavond. Markus 2 te beginnen bij vers 13. En de Heere Jezus ging wederom uit naar de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en de fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed. Anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken, anders doet de nieuwe wijn de lederzakken barsten en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven, maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zei tot hen, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde en degenen die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. En hij zei tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. Tot zover. Zullen wij nu samen de Heer een zegen vragen. Heere, het is uw goedheid dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. Het is alweer enkele weken of verschillende weken geleden dat we voor het laatste keer een Bijbellezing hadden. En we denken ook terug aan de gebeurtenissen, wat er gebeurd is in de gemeente. En we denken ook nu aan het heengaan van broeder en zuster Aad en Ma van Driel. En we bidden u voor vertroosting aan hen, de kinderen, die zo geschokt zijn. En heren, we denken ook aan het werk van de reformatie, wat gebeurd is, wat we 2 weken geleden overdacht hebben. En heren, nu zijn we dan weer zo ver dat we weer verder willen gaan met de Bijbellezing. En we bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u wilt geven dat deze besprekingen tot zegen mogen zijn. We vragen u daartoe om het werk van uw Heilige Geest in ons midden, om onze gedachten te leiden, ons verstand te verlichten en onze harten te openen. We belijden u dat wij niet waard zijn dat u naar ons omziet. We belijden u onze zonden en tekorten, maar wij bidden u in de naam van de Heer Jezus Christus, of u om zijnent wil ons genadig wil zijn. Zegen heel onze gemeente, de zieken, hen die het moeilijk hebben. We bidden ook voor hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. En wil ons in uw gunst een gezegende avond geven en een goede bespreking. Om Jezus wil. Amen. Dus we zijn nu toe aan Marcus 2. Vers 13. We hebben de vorige keer gezien hoe de Heere Jezus een melaatse genezen had. En ook hoe de Heere Jezus een verlamde genezen had. U weet wel, in het voorgaande hebben we gezien dat de Heere Jezus de Heere is. Dat hij met macht en met gezag spreekt hij tegen zieken. En hij roept ze dat ze weer gezond mogen worden. Hij bestraft de boze geesten, hij treedt op met macht en met kracht en hij is de heerlijke en zelfs een melaatse weet de Heer Jezus te genezen en een verlamde weet hij te genezen. Maar wat meer is, de Heer Jezus heeft bevoegdheid niet alleen over de boze geesten, niet alleen over ziekten, niet alleen over melaatsen, maar hij heeft ook bevoegdheid over om de zonden te vergeven. En dat is iets wat God alleen doen kan. Maar de Heer Jezus toont daarmee zijn goddelijk gezag. En dat hebben we nou in het voorgaande gezien. En we hebben ook gezien vorige keer bij de genezing van de verlamde dat deze passage ook beschreven staat in Matteüs en ook in Lucas. Het is dus 3 maal beschreven in de evangeliën. En vervolgens zien wij ook de genezing, nee, ik moet niet zeggen de genezing, maar de verlossing van Levi en zijn roeping, dat zien we ook beschreven in alle 3 evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas. En we zien daarin hoe de Heer Jezus en hoe de evangelisten beklemtoond hebben de macht van de Heer Jezus en bevoegdheid om de zonde te vergeven. Maar dat de Heer Jezus ook de roeping in zich heeft om zondaren te trekken tot vergeving van zonden. Hij heeft de roeping om zondaren te trekken, te verlossen, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En de Heer Jezus heeft de macht om zondaren te leiden in een nieuw leven, een leven van aanhankelijkheid aan Hem. En dat zien we hier in de geschiedenis van de bekering van Levi, want dit was zijn bekering. En eerst zien we dan in vers 13 een inleidende opmerking dat de Heere Jezus weer uitging naar de zee. Dat is dus het meer van Galilea. En dat hij daar aan het strand is en daar preekt. We zien dat de Heere Jezus overal gepreekt heeft. In de synagogen, in de huizen. Hij heeft gepreekt aan het strand, aan de oever van het meer van Galilea. We zien ook en de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En ook al zien we nu dat er, ook al getuigt het evangelie ook op andere plaatsen, dat al die mensen die tot hem kwamen echt niet allemaal ware gelovigen zijn. En echt niet gericht waren om vergeving van zonden te ontvangen. Maar we zien, en de Heer Jezus weet ook, dat daar ook ook veel namaakgeloof bij is. Maar toch zien we dat de Heer Jezus in liefde en in ootmoed zich ontfermt over deze mensen. En de Heer Jezus weet dat sommigen komen uit verkeerde motieven, maar toch is de Heer zo barmhartig, zo langmoedig, dat hij hen allen ontvangt en hen gaat leren. En dan zien we dat de Heer Jezus voorbijgaande in vers 14 zag hij Levi. Levi was een tollenaar. En wij kennen die uitdrukking eigenlijk niet zo. Tollenaren, ja, we denken aan het gebed van de tollenaar. En dat was toch eigenlijk een hele beste man. En Zacchaeus, ja, die was ook een tollenaar, maar die kwam toch tot bekering. En eigenlijk heeft de term tollenaar bij ons niet eens zo'n verkeerd beeld. En goedenavond, we zijn net begonnen aan Marcus 2. Ja. En vers 14 zijn we aan toe. Maar dan zien we dus dat het beeld tollenaar eigenlijk voor ons toch een positieve klank heeft. Maar u moet zich voorstellen dat voor de Joden dat een hele nare klank was. Dat het helemaal niet prettig was. Dat het eigenlijk heel erg was. Want denk maar aan Matteüs 18 vers 17. Daar zegt de Heer Jezus ook dat wanneer iemand niet naar u luistert, niet naar de vermaning van de gemeente luistert, hij zei u als de heiden en de tollenaar. En daar wordt het woord negatief gebruikt. Want inderdaad, de tollenaren, daar waren geen beste mensen. Daar waren Joden die zich verhuurd hadden aan de Romeinen om belastinggelden te innen. Nou is dat niet het ergste. Want belasting moest toch betaald worden. Maar zij eisten meer van de mensen. En ze hielden het verschil voor zichzelf. Het waren eigenlijk dieven. Het waren corrupte mensen. Het waren uitzuigers. Afpersers. En dat is de Heer Jezus ook. En daarom zegt hij, die man die zei u dan als de tollenaar of als een heiden. En daar hebben we geen omgang mee. Die mensen die de vermaning van de gemeente ongehoorzaam zijn. En zo zien we hier Levi een tollenaar. Een man die heel veel van zijn geld hield. Een man die eigenlijk in de greep was van zijn geld. Een uitzuiger. Maar iets zou gebeuren met deze man. En dan zien we weer de macht, de bevoegdheid van de Heer Jezus. Want Gods soevereine, verkiezende liefde zou indringen in het hart van deze man. En hem totaal veranderen dat hij de evangelist Matteüs zou worden. Want dan zien we in vers 14 en voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Hij zat daar, midden in zijn ellende. Een mens op weg naar de eeuwige ondergang. Een mens op weg naar de buitenste duisternis. Een mens die van zichzelf dacht dat hij toch heel slim berekend had in het leven. Daar zat hij. En dan zei de Heer Jezus tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Wat een zegen, de Heer Jezus kwam voorbij. Wat een zegen wanneer de Heer Jezus voorbij uw leven komt. En wanneer de Heer Jezus u aanspreekt. En komt de Heer Jezus niet bij ons in het evangelie. En komt de Heere Jezus dan niet tot ons te spreken? Is het niet dat door de stem van een mens onder de prediking, dat het de Heere Jezus zelf is die tot ons spreekt? Hebt u nooit zijn stem gehoord? En is Christus ook niet bij ons, zoals Calvijn zegt, in het gewaad van de schrift? Hij komt voorbij. En wat een ontroerende gebeurtenis is dit. Een man dood in zonden, verloren. En daar komt langs hem heen de zaligmaker van zondaren. En hij gaat hem voorbij. Maar Jezus zag hem. Er staat, hij zag Levi. En hij zag hem zoals niemand anders hem zag. Hij zag hem in zijn ellende. Hij zag hem hoe hij was verloren. En hij zag hem en toen sprak hij. Hij kwam, hij zag en hij sprak. En wanneer God spreekt, dan is het met kracht en met macht. Want er is macht in de Heere Jezus om een verlamde man te genezen. Er is macht in de Heere Jezus om zelfs een melaatse te genezen. En er is macht in de Heere Jezus om Levi te zaligen. Macht om de zonde te vergeven. Macht om een mens te roepen vanuit een leven van de zonde en te roepen in een leven met Christus. Een leven met God. En de Heer Jezus zegt eenvoudig, volg mij. En wanneer de Heer komt met macht, dan lag er zoveel in die woorden, in die blik van Jezus, dat Levi onwederstandelijk geroepen werd. Hij moet opstaan. Hij kan niet meer blijven zitten. Hij begrijpt het misschien niet, maar hij weet, hij moet en hij volgt. Hij ziet zoveel in dat ene moment in wie Jezus is, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn barmhartigheid, dat zelfs een goddeloos mens het een verademing vindt als hij een eenvoudig mens ziet die authentiek is, die de waarheid spreekt, die liefde uitstraalt. Wat zal het wat geweest zijn wat Levi zag in de Heere Jezus. En dan staat hij op en dan wandelt hij. Hij loopt naar de Heere Jezus toe. Het is het geloof. Het is de gehoorzaamheid van het geloof. Maar we denken wel eens, wat is nou geloof? Maar geloof is ook gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan het evangelie. Ja, wij hebben overal Gods kracht en genade voor nodig. Maar als we in gehoorzaamheid luisteren naar wat Hij ons zegt in het woord en we proberen dat na te volgen, te doen wat de Heere ons zegt, dat hoort ook bij het geloof. Ook al is het gevoel er misschien niet gelijk bij aanwezig. En dan moeten we ook zeker niet afschrijven en onszelf maar steeds weer in die put stoppen. Dat het toch maar niks is. Geloofsgehoorzaamheid. Nuchter op uw woord, Heere. En dat heeft deze man gedaan. En hier zien we dan een ambtenaar in dienst van Herodes Antipas. Die regeerde namens de Romeinen. Deze Herodes Antipas heeft bevoegdheid en gezag over deze Levi. Want Levi is in dienst van de keizerlijke gouvernement. Maar nu is er een gekomen die heeft meerder bevoegdheid. De Heer Jezus eist volledige gehoorzaamheid. Niet achterom zien, vooruitzien. Mijn zoon, geef mij uw hart. En dit was zo'n bevrijding voor Levi. Het was zo'n blijdschap in Levi's hart. Toen de Heere hem riep en toen hij de Heere ging volgen. Die man is als overvloeiende van vreugde. Hoe weten we dat? Nou, omdat hij in vers 15 een maaltijd arrangeert in zijn huis. Een feestmaal. En daar is, er is iets om te vieren. En wat er te vieren is, hij heeft de zaligmaker gevonden. Vers 15, en het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. Dus ze waren ook meegetrokken. Wat doet Levi nu? Ze zijn op een of andere manier, ze wisten het. Ze zijn erachteraan gegaan. En 's avonds heeft Levi een feestmaal aangericht. Want er is iets om te vieren. Hij is nu een discipel geworden van de Heere Jezus Christus. Levi heeft zijn ontslag ingediend als ambtenaar. Hij ziet zoveel liefde in de Heer Jezus, hij ervaart zoveel vreugde in hem, dat hij ook anderen daar deelgenoot van wil laten maken. En daarom nodigde hij ook al die zondaren, het uitschot van de maatschappij, zijn mede-belastingtollenaars. Zij moeten ook deze zaligmaker leren kennen. En daarom zijn ze gekomen en de Heer Jezus is daar in het midden van hen. Wat een ontroerend beeld, de Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren, te midden van het uitschot, te midden van het verachtelijk volk, het volk dat verloren ligt in zonde. En dan vers 16. De Farizeeën zien dit en ze denken dat ze iets hebben om de Heere Jezus onderuit te halen. Je gaat toch niet zomaar als een Jood die de wet onderhoudt, zomaar bij een tollenaar in huis zitten te eten. Dat doe je toch niet? En vooral dat eten. Want eten was onder de Joden een teken van gemeenschap, dat weet u wel. Je gaat ergens eten. Is gemeenschap, daarom het heilige avondmaal, eet en drinkt, het is gemeenschap. Nou, en dan zeggen die schriftgeleerden in vers 16, die zagen de Heere Jezus eten met de tollenaren en de zondaren, en ze zeggen, een beetje lafhartig, niet oprecht. Ze gaan niet naar de Heere Jezus zelf toe, dat durven ze eigenlijk niet. Ze gaan aan zijn discipelen zeggen. En misschien kunnen we dan zijn discipelen bij de Heere Jezus vandaan trekken. En ze zeggen tegen zijn discipelen, nou, hoe hebben jullie het er nou mee? Kijk, hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Is dat nou gehoorzaamheid aan de wet? Is dat nou wat gepast is? Het is toch geen manier van doen? En de Heer Jezus had het zelf gezegd. We hebben die tekst al geciteerd. Uit Matteüs 18 vers 17. Dat wanneer een zondaar geen gehoor geeft aan de gemeente en aan de vermaning. Zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Dat betekent je hebt geen omgang met hem. En hier heeft de Heer Jezus zelf omgang met zulke tollenaren. Ja, de Heer Jezus heeft omgang met hen. En de Heer Jezus eet en drinkt met hen. Hij is daar aan de maaltijd. Maar toch heeft hij geen gemeenschap met hen. Hij verheugt zich niet in hun verhalen over geld en over afpersing en uitbuiten. Nee, de Heer Jezus is daar gekomen om hen het evangelie te verkondigen. De Heer Jezus is daar gekomen om hen te redden, hen te zaligen. Want dan hoort de Heer Jezus wat die fariseeën zeggen. En voordat de discipelen zelfs, ja, bedremmeld, niet goed weten wat ze moeten zeggen, dan gaat de Heer Jezus zelf antwoorden. Hij neemt het op voor zijn volk, voor zijn discipelen. Jezus hoorde dat en zei tot hen in vers 17, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Want de Heer Jezus is de hemelse dokter. En een dokter, die kijkt niet als hij iemand behandelt. Waar kom jij vandaan? Van wie ben jij er een? Of waar woon jij? Nee, een dokter behandelt een ieder die ziek is. Dat is zijn roeping. Dat is ook de bewogenheid, de liefde van zijn hart om dat te doen. En zo de Heer Jezus, de hemelse dokter. Hij gaat niet kijken naar van welke gelaagdheid kom jij. Nee, alle zondaren, overal. En daarom preekt hij ook overal, in de synagoge. Hij preekt in huizen, aan het strand. En hier preekt hij zelfs in een feestmaal van tollenaren en zondaren. Hij gaat dringt binnen in het bastion van de zonde, om juist daar, op vijandelijk gebied kunnen we het zo noemen, al is heel de aarde boort de Heere toe. Maar daar in hun kring, in het hol van de leeuw, daar gaat de Heere Jezus preken. Want hij is gekomen om hen te verlossen van hun zondig gedrag. En zo is de Heere Jezus een zaligmaker voor alle soorten van zondaren. Melaatsen, zieken, tollenaren, een ieder. En dan gaan we verder, want dan zien we het vasten. In de drie evangeliën vinden we, zagen we net, de geschiedenis van de genezing van de verlamde. En we zien in alle drie evangeliën ook de geschiedenis van de roeping van Levi. Maar ook in Matthäus, Marcus en Lucas zien we ook deze vragen over het vasten. Wat dan komt in Matthäus 9, 14 tot 17, Lucas 5, 33 tot 39... En misschien, dat weten we niet, maar misschien was dit feestmaal dat het samenviel met een van de Joodse vastendagen. Want u weet, de Joden hadden heel veel extra vastendagen geïntroduceerd. En nu gaan de fariseeën de Heere Jezus weer opnieuw dwars zitten. En in Lucas 5 vers 33... daar lezen we dat ze zeiden tot de Heer Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals vaak en doen gebeden en ook de discipelen van de fariseeën, maar de uwe eten en drinken. Het is weer een aanval op de Heer Jezus. En hier zie je het ook in ons, in Marcus 2 vers 18. Waarom vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën en uw discipelen vasten niet? Is dat niet meer nodig dan vasten? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. In de versen 19 en 20 kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is. Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. Hoe zit dat dan met die dagen van vasten? Wat had de Heere nou bepaald in het Oude Testament? Want de Heere Jezus heeft zich volkomen gehouden aan het Oude Testament. Hij heeft volmaakt de wet vervuld. En de wet van Mozes zei dat men moest vasten op de grote verzoendag. Dat was de enige bepaling van vasten in het Oude Testament dat de Heere bepaald had. Vasten was niet voorgeschreven tijdens de Joodse feestdagen, ook niet op de Sabbat. Maar nu hebben de Joden andere dagen bepaald waarop eigenlijk ook gevast moet worden. En de Farizeeën die waren zo strikt, zij vasten elke dinsdag en ook elke donderdag. En zo hebben zij het heel erg strikt gehandeld. Maar de Heere Jezus gaat daar niet eens op in. En hij zegt gewoon, hij is de bruidegom. En zijn discipelen zijn nu bij hem. Het bruiloftsfeest is er nu. Nu wordt een bruid geworven en de bruidegom is er. En daarom is er geen noodzaak voor hen om nu te vasten. Maar straks, wanneer de bruidegom van hen weg is, en ze zijn aanwezigheid iets van willen ervaren, en wanneer ze ervaren dat ze hem zo nodig hebben, dan zullen ze vasten. Maar nu is er vreugde, want de bruidegom is er, het koninkrijk Gods is gekomen, en zaligheid wordt overal geproclameerd. Zondaren worden gered, verlost van hun slavernij. En nu is er vreugde. Maar wanneer de Heere Jezus weg is, dan zullen ook moeilijke dagen komen. En dan zullen ze verlangen naar de Heer en dan zullen ze vasten. En dan gebruikt de Heere Jezus twee beelden. Eerst een beeld van een nieuw stuk kleed, het doek, dat dan op een ander stuk laken vastgenaaid wordt. Nou zegt de Heere Jezus, een nieuw stuk laken doe je niet op een oud stuk laken. En dan gebruikt de Heere Jezus ook het beeld van wijn in leren zakken. Nieuwe wijn doe je niet in een oude leren zak, maar in een nieuwe leren zak. Ja, het is iets wat bij ons wat verder vandaan staat. Deze beelden, maar voor de mensen, daar was dat natuurlijk heel duidelijk. De idee, de bedoeling hierachter is dat het oude, het nieuwe en het oude past niet bij elkaar. De Heere Jezus is nu gekomen, dat is het nieuwe. En daarbij passen niet al de Joodse bepalingen die de Joden al vastgesteld hebben, die hun oude leraren al vastgesteld hebben. Nu is er een nieuwe tijd gekomen. En ook de wet, ook de Mozaïsche wetten op zich, de Heer Jezus hield die strikt. Hij heeft de wet vervuld. Maar ook nu inderdaad worden die wetten vervuld. Er komt nu een nieuwe tijd van evangeliebediening. Dat ziet u ook op andere plaatsen. Heel duidelijk ook bij de bruiloft van Cana. Dan gaat de Heer Jezus ook zien, nu is er een nieuwe tijdperk breekt aan. En er zijn daar verschillende tekenen die wijzen op het oude, van het oude ceremoniële wetten, die nu vervuld gaan worden. Nu komt de vreugde, geen water van reiniging, maar nu is er wijn. En wijn spreekt van vreugde. Er komt een volheid, het beste komt nog. En dat gaat de Heere nu doen. Nu is er een tijd van vreugde, overvloed. En het is niet gepast om het werk te verloochenen wat de Heere Jezus gedaan heeft. Het is niet gepast om net te doen alsof de Heere Jezus het niet is en alsof het nog allemaal nog moeilijk is en alsof er geen vreugde is. Nu breekt het koninkrijk Gods baan. Nu is er zaligheid. leven, overvloed. Er zal meer over te zeggen zijn, maar we gaan verder naar vers 23. Dan zien we weer een conflict met de Farizeeën. En dat zal nog even doorgaan in het hoofdstuk 3. Maar hier zien we het weer in hoofdstuk 2, 23 tot en met 28. Dat is dat de geschiedenis dat de discipelen bezig waren aren te plukken. En dat gebeurde op een sabbat, waarschijnlijk toen ze bezig waren te gaan van één synagoge naar de andere. Want de Heer Jezus predikte in hun synagogen. Dat blijkt ook uit Matthäus 12, daar ziet u datzelfde. In Matthäus 12, daar wordt hetzelfde geschiedenis ook beschreven. En dan moet u begrijpen, wat houdt het allemaal in wanneer de discipelen hier zeggen, wanneer de fariseeën tot de discipelen zeggen, uw discipelen doen wat op de Sabbat niet geoorloofd is. Dan zeggen ze tot de Heer Jezus. Want wat doen ze? Ze plukken aren, ze wrijven niet tussen hun handen, al lopende, en ze eten het op. En dat deden ze dus terwijl ze van de ene synagoge naar de andere gingen. Nou weet u, de fariseeën hadden heel veel wetten verzonnen. De Heer had zelf gezegd in Deuteronomium 23, vers 24 en 25, wanneer gij gaan zult in uw naasten wijngaard, zo zult gij druiven eten naar uw lust, tot uw verzadiging, maar in uw vat zult ge niets doen. Dus ze gaan door een wijngaard, ze mogen plukken en eten en verder gaan. Ze mogen niks meenemen, wel eten. En ook Deuteronomie 23 vers 25, wanneer ge zult gaan in uw naasten staande koren, zo zult gij de aren met uw hand afplukken. Maar de sikkel zult gij aan uw naasten staande koren niet bewegen. Je mag dus niet met de sikkel erin gaan, wel met je hand. Zie hoe barmhartig de wetten van de Heere waren. En dat mag je dan zo gaande eten. Nou, de fariseeën hadden allemaal wetten verzonnen. Ze hadden eigenlijk, de Joodse rabbies hadden eigenlijk 39 bijzondere hoofdwerken bedacht, die allemaal weer onderverdeeld waren in subcategorieën van wat is nou precies werk. En zo hadden ze daar ook een subcategorie, hadden ze ook bedacht van als je loopt door het graan en je pakt dat graan en wrijft dat, dan is er eigenlijk een vorm van oogsten, een vorm van dorsen, en dat is eigenlijk werk en dat mag je op de Sabbat niet doen, want dat is werk. En nu denken de fariseeën, hebben ze iets tegen de Heer Jezus te zeggen. En hoe reageert de Heer Jezus daarop? De Heer Jezus verontschuldigt zich niet. De Heer Jezus zegt niet tegen de discipelen, nou ja, het is niet zo erg, maar eigenlijk kun je het beter maar niet doen. Want die discipelen, die fariseeën, ergeren zich eraan. Dus je kunt je beter niet doen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus gaat zelfs niet eens in debat met die fariseeën over hun menselijke regels. De Heer Jezus doet iets anders. En hij gaat terug naar het woord van God. En dan zegt hij in vers 25 en 26, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft toen hij nood had en hem hongerde en degenen die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. Hebt gij nooit gelezen Dat is ook een vraag. Want de fariseeën kenden de hele Bijbel uit hoofd. Hebt u het nooit gelezen? We kunnen de Bijbel zo goed kennen en toch niet gelezen, toch niet begrijpen. Het gaat hier om dat David in zijn grote nood, hij had geen eten en hij had eten nodig, hij mocht de wet van God overtreden. Want de toonbroden lagen daar en die zouden net uit de tabernakel gehaald worden en nieuwe toonbroden neergelegd worden. Dat was dus op een Sabbatdag gebeurde dat. Op een Sabbatdag gebeurde dat. Toen had David en zijn man het eten nodig, toch vanwege zijn nood mocht hij, zolang ze maar ceremonieel rein waren, mochten zij die toonbroden eten. Dus de wet van de Sabbat werd gebroken. En de wet van de toonbroden werd gebroken. Waarom? Om het welzijn van de mens. Nou, zegt de Heer Jezus, als David dat mocht doen, hoeveel te meer mogen mijn discipelen uw menselijke, rabbijnse regels overtreden? Want mijn discipelen hebben het ook nodig. Die hebben ook honger, want zij hongeren. Op weg van de ene synagoge naar de ander. En zo zegt de Heer Jezus dat hij, vers 28, ook de Zoon des Mensen is Heere ook over de Sabbat. Hij heeft bevoegdheid ook over de Sabbat. Hij is de Heere. Hij heeft het laatste woord. En dat geldt ook voor ons. Hij moet ook het laatste woord in ons leven hebben. En hoe is met ons? Die fariseeën veroordeelden. De fariseeën keken neer op mensen. En ze keken neer op die discipelen die daar dat koren aten. Ze keken neer op de tollenaren. Hoe is met ons? Want er staat hier, de Heer Jezus is zoon, is Heere ook van de Sabbat. En we zien ook dat de Heer Jezus zegt, in het parallelgedeelte in Matthäus 22, zegt hij, dan zegt de Heer Jezus daar, in Matthäus 12 vers 13, doch gaat heen en leert wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dan citeert de Heer Jezus Hosea 6 vers 6, ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer, barmhartigheid, bewogenheid. Zo is de Heer Jezus voor zijn discipelen en zo moesten de fariseeën ook zijn. Hoe is met ons? Veroordelen wij anderen gauw? Verachten wij mensen die anders denken? Of beseffen wij dat er geen verschil is tussen ons en anderen dan alleen de genade Gods? En laten wij barmhartigheid leren en verootmoediging. En waarom waren de fariseeën niet zo? Omdat ze nooit de liefde Gods in hun hart hadden leren kennen. En daarom waren ze zo veroordelend. Tegenover tollenaren, tegenover de discipelen, tegenover de Heer Jezus. Maar wanneer de Heer een nieuw hart geeft, dan komt er overvloed en liefde. En daarvoor is nou de Heer Jezus gekomen. Goed, tot dusver. En dan zullen we nu eerst een psalmvers zingen. Laten we psalm 71 zingen. Psalm 71, en dan gaan we pauzeren. 71, en we zingen vers 10 en vers 11. Psalm 71, 10 en 11, en er wordt geloof ik een collecte gehouden nu. Dan zullen we nu pauzeren. En ja, u kunt ook als u vragen schriftelijk wil indienen, kan dat ook. Ik besef, er zijn geen papiertjes hier. Misschien was dat wel anyway, goed om dat te hebben. Maar in ieder geval, u mag ook schriftelijke vragen indienen als u wilt. Tijdens de pauze, maar kan ook mondeling daarna. Dan gaan we nu eerst pauzeren. Kunnen we nog even een psalmvers zingen? Zullen we dat nog doen? Psalm 31, vers 15. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 15. En dan gaan we over tot de vragenbeantwoording. Voor het spelen, Paul. We gaan even een paar vragen. Eerst wat schriftelijke vragen. En daarna is nog wel gelegenheid tot wat mondelinge vragen. Dus eerst een vraag over het vasten. Een goede vraag. Ik lees de vraag maar voor. Betreffende het vasten. In onze gezindte lijkt dat een nogal verwaarloosde zaak. Toch kan de Heere Jezus er ook heel positief over zijn. Bijvoorbeeld in de bergrede lijkt het wel of hij ervan uitgaat. Hij plaatst het op één lijn met bidden en aalmoes geven. In Marcus 9, geschiedenis van de maanzieke knaap, zegt hij dat dit geslacht alleen uitgaat door bidden en vasten. Heel wonderlijk dan dat hij het hier in Marcus 2 vers 20 terzijde schuift als behorend tot de oude bedeling. Nou, daar gaan we even naar kijken. Matthäus 6. Daar lezen we, heel mooi, zegt de Heere Jezus het in Matthäus 6 vers 18, vers 17... Matthäus 6, vers 17, maar gij als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan in Marcus 9, daar gaat het dan over de maanzieke knaap die de discipelen niet konden genezen. En dan vragen ze de Heere Jezus in vers 28, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens dooruit gaan dan door bidden en vasten. En nou hebben wij gekeken hier naar Marcus 2 over het vasten. De vraag is niet, gaan ze nooit vasten? De vraag is, waarom vasten ze nu niet? We moeten toch vasten, dat hoort er toch bij. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 19, als de bruidegom bij hen is, dan is er feest. En dan gaat men niet vasten. Als de Heer Jezus de bruid van de gemeente bij haar is, dan is er geen reden tot vasten, geen noodzaak, want de Heer is er. Maar, vers 20, de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zou weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. Dus de Heer Jezus wijst het vasten niet af. Hij legt het niet terzijde als iets dat behoort bij het oude. Misschien was ik ook onduidelijk in zoals ik het zei. Ik zei dat Heer Jezus de ceremoniële wetten ging vervullen. Daarmee daartoe hoort niet het vasten per se. Want de ceremoniële wetten waren dus al de reinigingswetten en de spijzigingswetten en de offerwetten. Die werden allemaal vervuld in de Heer Jezus. Hij gaf de ware reiniging en hij reinigt het hart en hij brengt het ware schuldoffer. Maar het vasten op zich, dat wijst de Heer Jezus niet af. Dat heeft de Heer Jezus ook niet vervuld. Dus dat het nu niet meer gebeurt. Maar de Heer Jezus spreekt er wel degelijk over. En in andere gedeelten van het Nieuwe Testament lees je er ook van. De apostel Paulus heeft ook gevast. Dus hoe moeten we dat nou zien, dat vasten? In onze gezinnen lijkt dat een nogal verwaarloosde zaak. Ja, ik denk dat u gelijk hebt. Ik denk dat het waar is. En ik denk ook dat het een heel persoonlijke zaak is. Ik ken mensen die vasten. En dat vooral wanneer er een strijd is of moeite is. Waartoe dient vasten? Vasten is geen doel op zichzelf, het is een middel. Een middel om ons meer te kunnen concentreren op het gebed. Om ons te onthouden van voedsel en ook van hele wettige vormen van ontspanning en van afleiding. Wat wettige vormen, dat men zich daarvan onthoudt. En dat men zich er ook van bepaald voedsel onthoudt. Opdat men zich meer kan toeleggen op het gebed. En dat kan ook zijn wanneer er een strijd is waar iemand doorheen gaat, of een bepaalde moeite waar u doorheen moet worstelen en u voelt dat u hulp en kracht nodig hebt van de Heere om er doorheen te komen. Soms gebeurt het dan bijna ook vanzelf dat u geen eetlust hebt. En misschien hebt u het ook wel eens gehad dat je om 4 uur 's morgens wakker wordt met een schok. En dan denk je weer aan datgene waar je mee zit. En dan slaap je echt niet meer. En dan moet je eruit en dan. Ja, soms is het ook iets dat vanzelf ook komt. Dat je ook geen zin hebt om al die andere vormen van vermaak. Ook heel wettig ontspanning. Dat je daar niet mee wilt aan deelnemen. Dat je wilt richten op het gebed. Dat je bezig bent te worstelen. Dus ik geloof wel dat onder ons voorkomt. De Puritijnen vasten meer. Het was daar ook meer een gewoonte. Je leest in het Oude Testament en ook in de kerkgeschiedenis dat er vastendagen waren. Vroeger schreef de Staten-Generaal in Nederland een vasten- en gebedsdag uit. Om dus een dag van vasten verootmoedigen voor de Heere. En we hebben in Canada ook wel gehad dat we een met elkaar baden om een, ook een hele kerkverband, hebben we toen met elkaar afgesproken om een dag te hebben dat we, ja, dat we kerkdiensten zouden beleggen, dat we zouden vasten, was een zaterdag meen ik, en dat we dan ook samen zouden komen in de kerk om te bidden, om de Heere te vragen om een opwekking en ons te verootmoedigen vanwege onze zonden. En ja, het kan dus georganiseerd worden, hoeft niet verkeerd te zijn, als het maar wel heel duidelijk is dat het doel is niet vasten en dat we ook niet beter zijn omdat we gaan vasten. Maar het doel is om ons te verootmoedigen voor de Heere. En ons meer te kunnen richten en concentreren op het gebed. Er is ook vanuit de reformatie, dat gebeurde wel, maar er is ook een aversie tegen het Roomse vasten, waarbij het gewoon als werkheiligheid gezien werd. Men vast en dan verdient men daar wat mee. Het moet ook heel persoonlijk zijn. Het is ook misschien iets waar men ook in moet groeien. Ja, misschien komen we daarin ook wat tekort. Ja, wij zijn niet volmaakt. En misschien, ik denk ook een persoonlijke zaak. Ik denk in Matthäus 6, hè, zegt de Heer Jezus, als u vast, laat het niet zien aan andere mensen. Was uw gezicht. Zorg dat je er fris uitziet. Maar een ander heeft er niks mee te maken. Dat moet je persoonlijk doen. Ja. Het is geen volledig antwoord. Maar iemand hierop reageren. Of een andere gedachte. Of iets wat u gelezen hebt. Of een voorbeeld. Ja, zeker Corrie. Gaat u gaan. Ja. Ja, dat is ook een. U zegt dus, vasten, dat het dan een dag is, niet eten, niet drinken. Ja, eerlijk gezegd, ik weet dat niet goed. Ik denk niet dat je. Ja, je kunt, als je de hele dag niet eet. dat zou ook niet zo gezond zijn, denk ik. Je kunt maagkrampen krijgen. Wat zegt u? Ja, precies, die moeten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat hebben we. Ja, ik weet nog wel, toen in Hamilton hebben we daar met elkaar over gehad ook. Dat we, ja, als mensen dus door medische toestand eten moeten, dan eten ze gewoon. Ja, duidelijk. Het is geen juk, het is geen last. Het is niet een moeten. Het is een middel om te helpen. Meer niet. Maar we kunnen misschien ook, ja, te vatsig zijn en te vol zijn en dat ons hart niet gaande is om te bidden. Dan kan het misschien wel eens goed als u. Ja, ergens mee worstelt om te onthouden van eten en drinken. En nou, drinken, ja, mens moet wel drinken, anders wordt hij ook niet goed. En misschien heel licht voedsel of heel eenvoudig voedsel of misschien een maaltijd overslaan. Ja, ik weet het ook niet goed. Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen geweten ook van overtuigd moet zijn. Het kan ook, je kunt wel een dag zonder eten. En maar dat moet ons verstand ook bij gebruiken. Ja, ik heb al schat als ik smiddags een keer het lunch niet oversloeg. Dan kan je dat om 2 uur krijgen, begin je hoofdpijn te krijgen. Dat is ook een beetje een ellende. Ja, dan moet je weer een pil nemen voor die hoofdpijn. Ja, heeft ook geen zin dan dus. Ja, dus ik bedoel maar. Ja, ieder moet zichzelf daar ook in, ja, weten. Maar het idee is concentreren op de Heere, op het gebed. En dan kun je ook bepaalde voedsel niet tot je nemen. Maar helemaal niet. Ik weet niet of je het zo moet zien. Misschien er anders, iemand anders erover? Het is iets om onszelf, ja, bij onszelf over na te denken en te overwegen. En, maar niet om iets te verdienen, alleen te helpen, om te bidden. En ja, ook wat de Heer Jezus zegt, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Ja, door het bidden ontvangt een mens kracht. En om u te helpen in het bidden, kan vasten, een zeker vorm van vasten, meer concentreren op het gebed, kan heel dienstbaar zijn. Dus daarom De Heer Jezus zegt, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dat betekent, je kunt alleen maar, zegt de Heer Jezus tegen die discipelen, wanneer je staat tegen boze machten, in jezelf ben je niks. Je hebt goddelijke kracht nodig. En die goddelijke kracht wordt gegeven in de weg van het gebed. Bidden. Aanhoudend bidden. En om je daarbij te helpen, kan vasten dienstbaar zijn. Ik geef u geen volledig antwoord. Maar ja, dit is wat ik denk. Ja. Ja. Goed, iemand anders hierover? Nou, dan een andere vraag. U sprak over geloofsgehoorzaamheid. Ja. Levi stond op en volgde de Heer Jezus. Maar hoe komt het dan dat in onze kringen dan meer waarheid wordt toegeschreven aan de uiting van de ellende dan uiting van de vreugde door de vrijheid in Christus? Wordt dit laatste niet te weinig beleefd? Nou, ik weet niet of het waar is dat in onze kringen meer waarde gehecht wordt aan uiting van ellende dan een uiting van vreugde door vrijheid in Christus. Het is ook niet opwekkend of stichtend om alleen maar iemand te horen spreken, ja, dat het toch wel zo ellendig met hem is, en dat het toch zo arm is, en zo niks is, en daar een punt zet. En dan vervolgens vraagt dominee nog een kopje koffie. Ja, dan denk je, is het nou echt of is het nou niet echt? Want als er nou echt ellende is, dan ga je op je knieën. Dan ga je inderdaad vroeg je bed uit. En dan ga je bidden en dan sla je misschien een eten over. Omdat ik moet gered worden. Als een mens waarlijk ontdekt is, dan wordt er een onhoudbare situatie voor die mens. U kunt niet leven in de ontdekking. U kunt niet leven in het besef. Maar ik ken God niet. Ik sta er buiten. En dat kan wel eens gebeuren in het geestelijke leven. Ook nadat de Heer in uw hart gewerkt heeft. Dat u er dan, als het ware, dat u er voor uzelf zo bij bepaald wordt. Maar misschien ken ik hem helemaal niet. En dan komt u in de engte en dan schrikt u. En dan gaat u bidden en roepen en... En als de Heer overkomt, dan is het zo'n vrede, zo'n blijdschap, zo'n vreugde. Ja, de Heer, ik kan u verzekeren, het is inderdaad een vreugde om iemand te horen spreken over de vreugde die het ligt in de Heer Jezus Christus. En ook in de vrijheid die Hij geeft. Ja, wij leren ellende, verlossing en dankbaarheid. En alle drie worden beklemtoond door de catechismus. Er zijn drie zondagen over de ellende. En dan over de verlossing en dan over de dankbaarheid. Ja, het moet alle drie beklemtoond worden. Zo werkt de Heer ook. Ja, en misschien zijn wij... Je kunt in alles kun je uitgeleiden. Je kunt veel te veel over ellende spreken. Dat kan. Je kunt er veel te veel over blijdschap spreken. Iemand is altijd blij. Ik zeg, heb je nou nooit last van je inwonend verderf? Ja, hij zegt, het is allemaal bedekt, het is allemaal klaar en... Ja, maar dat lees ik ook niet in de schrift. We moeten, ja, dominee Tanis zei een keer tegen ons, je moet je bekering in de schrift kunnen nalezen, navinden. Ik vind het heel mooi. Nou, leest u maar de apostel Paulus, zeg maar, leg maar Paulus naast uw leven en de heilige naast uw leven. En Paulus spreekt erover, ik ellendig mens, als een kreun, omdat hij niet wil de dingen die hij doet, dat wil hij niet. En hij vindt die pijn. Maar aan de andere kant, daar spreekt hij over een vreugde en een blijdschap en een diepte van Wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus? En ja, de apostel had het alle drie. En dat is de schriftuurlijke weg. En en dan de geloofsgehoorzaamheid. Dat is ook inderdaad een gehoorzaamheid van het geloof. Niet om iets te verdienen, maar omdat er eenvoudig de Heere ons dat zegt. En al biddend gaat u dan proberen te doen wat de Heer u zegt. En dan beleidt u dat u het niet goed doet. Maar Heere, help mij. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Maar misschien wil iemand anders hierop reageren. Ja, dank u, broeder Talen. Dat moet allemaal in evenwicht liggen. Ja. En ook ligt soms ook een beetje aan het karakter van de mens. Dat kan ook. Ja, dat speelt wel op. Ja. Goed, dan hebben we nog een vraag. Is het niet bijzonder dat de bekering van Levi zo snel ging? Ja, dat was heel bijzonder. Maar de Heere is daar. De Meester is daar en hij roept u. Wanneer hij komt, dan neemt hij alles met zich mee. Volg mij. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ja. Volgt mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Ja, als de Heere komt... Als de Heere spreekt, hij spreekt met macht. Ja, Levi had niet alles geleerd, hij moest heel veel leren. Hij moest zoveel leren nog. Levi is ook niet uitgeleerd geraakt in zijn leven hoor. Hij had ook zijn oude mens, natuurlijk. Hij moest van alles leren nog. Bekering ging snel. Ach, wanneer is een mens afbekeerd? Je leest er ook niet zo vaak in de Bijbel, ik ben bekeerd. Zegt Paulus niet. Timotheus niet, Johannes niet. Wie zal dat zeggen? Ik ben bekeerd. Nee. Je kunt nog zeggen, ik ben onbekeerd. Niet dat Heer niet begonnen is te werken. En niet dat je verloochent dat de Heer toch jouw meester en je koning en je priester is. Maar er zit nog zoveel in me wat tegen de Heer ingaat, waar je verdriet over hebt. Ja. Dus aan de ene kant ging het snel, aan de andere kant. Heeft bij Levi ook een leven lang geduurd. Maar als de Heer komt, dan is het gebeurd. Ja. Broeder Wielhouwer, ja, u gelooft dat de Heer al bezig was met Levi. Misschien wel. Ik weet het niet. Het staat niet in de Bijbel. Misschien wel hoor. Maar ik mag het ook niet zo preken. Ja, gemeente, de Heer was al in het werk in Levi's hart. Nee hoor. Hij zat daar. Tussen zijn... Ja. Denk ik. Ik denk dat hij... Met kracht kwam hij. En ja... Je moet zich voorstellen, de Heer Jezus was al bekend. En de Heer Jezus, er ging een afheffers God in mensengedaante. Ja, vaak, u hebt gelijk, gaat de Heer een voorbereidend werk doen. Ja, dat geloof ik. Dat kan. Wat zegt u? Ja, van de grondlegging in de wereld dan, dat wel zo, ja. Maar dat is niet wat Wielhouwer bedoelt. Nee, u hebt gelijk. Nee, ja, dat kan. Maar de Heer kan ook overkomen in mensen. Ja, zijn, ja. Iemand anders hierover. Gerard, sorry, wat zei u precies? De Heer Jezus spreekt niet over een toeleidende weg? Juist, dank u wel. U zegt dus dat waar je leest over een bekering van zondaren, de Heer Jezus, dan leer je niet over een toeleidende weg, maar wel over een plotselinge bekering. Nee. Nee, je leest niet van, nee. Soms, en daar hebt u gelijk aan, broeder Wielhouwer, tussen de regels door kun je het lezen. Bartimaeus. Hij hoorde Jezus van Nazareth kwam voorbij. Hé, dat was dan een voorbereidend werk. En hij wist, hij kan mij genezen. En toen ging hij roepen, hard roepen. Ja, daar zie je een voorbereidend werk. Maar als de Heere komt met macht en kracht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Ja. Dat is nou niet om ons leven aan te spiegelen. Maar wij zijn anders. We zijn geboren in een kerk en opgevoed. Dat is anders. We zijn niet mee te vergelijken. Moeten we ook niet van elkaar verwachten of elkaar voorhouden. We moeten ons verheugen in wat de Heer gedaan heeft. En er kunnen ook in uw leven, als u iets van de Heer kent, ook wel momenten zijn waarin echt dingen heel duidelijk voor u werden. Ja, sorry, er waren nog twee aan de vraag. Ik dacht dat Nelly, u wilde wat zeggen? Nou, dat hebt u heel mooi verteld, Nelly. Ja, dat hebt u heel mooi verteld. Ik wou dat ik u had als zondagsschooljuffrouw. Ja. Maart, u wilde wat zeggen? Oké, prima. Iemand anders hier nog over? Goed. Dan, Marcus 2, vers 26. Of 20, dat... ja, 26. Dat wordt aangehaald door de Heere Jezus... Dat hoe David ten tijde van Abiathar de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan de priesters en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. Maar we lezen dat in 1 Samuel 22 dat 85 mensenlevens gekost heeft. Inderdaad, want Doeg de Edomiet was daarbij aanwezig. Die is toen later naar Saul gegaan en heeft gezegd dat Abiathar David en zijn mannen te eten gegeven heeft en ook geholpen heeft. En toen heeft Doach die 85 priesters gedood. Hoe moeten we dat zien? Dat is een verschrikkelijk gebeuren geweest. Een zwarte bladzijde waaruit blijkt de goddeloosheid ook van Saul. Zijn eerzucht. Uit eerzucht heeft Saul dat gedaan. Hij kon het niet verkroppen dat David hem ontsnapt was. En toen heeft hij maar die 85 mensen laten doden. En ik denk dat dat anders is dan een ander, dat we dat moeten scheiden van het feit dat David wel mocht eten van die toonbroden. En dat Abiathar David geholpen heeft was ook goed. Maar dat hij later gedood werd, dat is een verschrikkelijk gebeuren. Het is een soort martelaarschap. Ja. Iemand anders hierover? Het is een moeilijke vraag, vind ik hoor. Iemand anders? Klopt. Ja. 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 Dat is waar hoor. David sprak een leugen. Hij vluchtte. Hij had geen speciale opdracht van de koning. Hij vluchtte. En het is de vraag of Abiathar hem toch wel geholpen had. Ook al had hij gezegd, ja, ik moet vluchten voor Saul. Maar ja, dat weet ik ook niet. Nee. Het is inderdaad een leugen. Ja. Ja. Juist.
En dat het al een oordeel lag op die priester.
Ja.
De nakomelingen.
Juist.
Ja, die,
Eli.
Eli van
ja. Juist. Ja, dat is waar. Eli, daar heeft inderdaad zijn nageslacht zou niet meer priester dienen. Als dienen, dat klopt. En het zou overgaan op. Staat in 1 Koningen. 1 Koningen 1, geloof ik. Dan zou inderdaad, toen werd Abiathar ook zelf, die heeft toen eerst meegehuld hoe was het ook alweer? Sorry? Nee, met Amasa, die ook toen koning wilde worden. Adonia. Adonia wilde toen, Adonia, ja. Adonia wilde koning worden. Abiathar heeft zich erbij gevoegd. Abiathar werd toen ook door Salomo helemaal uit de priesterschap ontzegd. En het ging toen over op hoe heet die andere? En dat is inderdaad van een andere lijn dan van Eli, dat klopt. Zadok. Zadok, ja. Dus inderdaad, Abiathar. Ik vind het heel interessant wat u aangeeft, Gerrit. U hebt gelijk, denk ik. Inderdaad, dat we ook hierbij moeten verdisconteren. Dat door dit alles heen, door alle menselijke zonden heen, dat de Heer toch bezig was het oordeel te voltrekken over het huis van Eli. Want het huis van Eli mocht niet meer dienen. U hebt gelijk wanneer u dat aangeeft. En dat wordt nog verder bevestigd in 1 Koningen 1, wanneer Abiathar de laatste duk ook aan de kant, wordt niet gedood, maar aan de kant gezet wordt. En dat het priesterschap nu via Zadok gaat. Dat is een andere lijn, andere geslacht dan Eli uit Aaron. Ja.
Ja.
Juist. Ja. Goed. Nou, het is zowat 9:30. Heeft iemand nog een mondelingenvraag? Een laatste? Broeder Baan. Sorry, Jacobus, sorry, wat zei u? Dus, wie was de zoon van Alfeus?
Jacobus.
De discipel. Even zien hoor. Nou, waar staat die lijst voor de discipel? Ja, dat dacht ik ook, ja. Johannes en Jacobus. Maar waar staat die lijst? De 12 apostelen. Matthäus 10. Er staat dan. U hebt gelijk. U hebt gelijk, meneer Baan. Maar het is Jacobus, de zoon van Alfeus. Er zijn twee Jacobussen. Ja.
Handelingen 1, daar kun je het ook zien.
Ja.
Vers 13.
Ja.
Jacobus, de zoon van Alfeus.
Dat klopt. En het staat in Matthäus 10 ook. De 12 zonen staat. Ik heb Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Maar er staat ook Jacobus, de zoon van Alfeus. En of Levi nu ook een zoon van Alfeus geweest is, ik weet dat niet. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Wat ik wel weet is, en wat we allemaal weten, dat die discipelen heel jong waren. Die waren dus 20. Zo, en die jong waren ze. Dus misschien was Levi wel een broer. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Bij mijn weten spreekt de schrift daar niet over. Nee. Goed. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik dacht dat we over 2 weken weer bijbellezing hebben. En dan hopelijk elkaar wel weer te spreken dan. Ja, Edward, mag ik u vragen om te danken in gebed met ons?
We zullen afsluiten met dankgebed. Heere God in de hemel, aan het einde van deze Bijbelstudie komen we voor uw aangezicht. In de eerste plaats om uw naam te danken dat u ons hier midden in de week de gelegenheid geeft om samen te komen, om na te denken over uw woord. In heel veel andere landen in deze wereld kan dat niet, maar bij ons kan dat wel in de vrijheid. En we danken u dat we dat vanavond mochten doen. We danken u ook dat we mochten horen van uw liefde voor verloren zondaren. Dat u mensen roept zoals Levi uit het tolhuis. Dat we ook mochten horen dat u nog altijd mensen roept. Vanuit een zondig bestaan naar een leven met u. Een leven van herstel. Een leven van vreugde. Een leven vanuit de liefde die u in het hart gelegd hebt. En we bidden u of u dat leven in onze harten werken wilt. Omdat we vanavond hebben gehoord dat dat mogelijk is. En we bidden u of u met uw geest het woord dat vanavond gesproken is zegenen wilt. Dat we er op een gelovige manier mee aan het werk mogen. En dat het mag leiden tot een vertrouwen op u. En dat kan alleen als uw geest in onze harten werkt. Heer, we bidden u of u met ons mee wil gaan als we naar huis gaan. Blijft u bij ons. Geef dat we veilig mogen aankomen op de plaats waar we worden verwacht. En Heer, als er niemand is die op ons wacht, geef dat we dan toch uw aanwezigheid allen in ons hart mogen kennen. Vergeef al het verkeerde wat er vanavond wellicht geweest is, zonder dat wij dat zelf wisten, in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wel thuis.